Hoe zorg jij voor transformatie in jouw organisatie?
Hoe kom je in beweging? Hou je koers of stuur je bij? Duw je door of zet je een stap terug?
Hoe houd je de bezieling, de energie?
En wanneer is het tijd om te stoppen met veranderen?
In Verandergasten vragen we het aan mensen die verandering vormgeven.
Leer van hen hoe zij hebben geworsteld, hebben gefaald en hebben overwonnen.
Dit is de podcast van Sede de Boer over het realiseren van transformaties.
Als je denkt aan onderzoek naar hart- en vaatziekten, dan zie je waarschijnlijk mensen in blauwe pakken in een lab voor je. Een gesloten bolwerk waar ze nu en dan een geweldige doorbraak te melden is. Rebecca Abma Schouten is manager onderzoek en zorginnovatie bij de Nederlandse Hartstichting. En zij zag dat het ook anders kon, met meer betrokkenheid van patiënten. Maar hoe breng je zo'n betrokken en toch gesloten groep wetenschappers en onderzoekers in beweging? Welke kwaliteiten van haarzelf zette ze in? Wanneer liep ze vast? En hoe kwam ze eruit? Ik ben Glenn van den Burg en Rebecca Abma Schouten is mijn verandergast. Rebecca, wat leuk dat je er bent om te praten over jou, ja, over jouw vak, over het werk wat je doet. Waarom kies jij om te werken voor de Nederlandse Hartstichting van al het werk wat je zou kunnen doen?
Ontzettend leuk om hier te zijn, inderdaad. Ja, waarom kies je daarvoor? Dat is een ingewikkelde vraag. Ik denk dat er niemand is die niet iets met hart- en vaatziekten te maken heeft. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor kanker. Mm-hmm. En waarom dan precies de Hartstichting? Zal ook wel een beetje toeval bij in het spel zijn. Maar ik heb er ook wel een bijzondere band mee, omdat mijn vader een hartinfarct kreeg toen ik 14 was. En toen ik studeerde, ik heb psychologie gestudeerd, gezondheidspsychologie, moet je ook altijd een ziekte kiezen om je dan in te verdiepen. En toen was het eigenlijk voor de hand liggend om voor een hartinfarct te kiezen om me in te verdiepen. En waarschijnlijk heeft dat wel het balletje laten rollen dat het uiteindelijk de Hartstichting is geworden.
Ja, ja. Is goed afgelopen met je vader?
Supergoed.
Ja?
Ja, okay. Absoluut. Ja, mooie bypass operatie gehad. Prachtige innovatie ooit geweest. Ik geloof zelfs dat mijn opa ooit een van de eerste geopereerden in Nederland is geweest. Dus misschien heeft het ook gewoon een beetje zo moeten
lopen. Het heeft zo moeten zijn.
Precies.
Gewoon. Ja.
Ja.
Hey, neem ons eens even mee binnen de Hartstichting. Hè? Want ja, ik denk dat iedereen in Nederland kent die stichting wel, omdat er altijd wel iemand langs de deur komt en waar hopelijk dan ook gul gedoneerd wordt. Hoe zit die organisatie in elkaar?
Ja, ik denk iedereen heeft wel een beeld bij zo'n goed doel als de Hartstichting. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk achter die schermen als je geld hebt gegeven? Dat is natuurlijk een stuk minder zichtbaar. Denk ik ook een van onze grootste uitdagingen, hoe we dat veel meer kunnen laten zien. En ook een van de redenen waarom we het belangrijk vinden om patiënten te betrekken bij onderzoek. Ik denk dat de Hartstichting heeft drie dingen die we doen. Onderzoek financieren is natuurlijk traditioneel de meest bekende en een van de grootste activiteiten die we doen. We doen ook ontzettend veel aan preventie. Dus daar hebben we een flink team die ook pleit voor wettelijke maatregelen voor preventie. Helpt om sportomgevingen rookvrij te maken. Nou, noem het maar op. Voorlichting. Zowel in het kader van hoe kun je nou voorkomen door leefstijl dat je ooit iets te maken krijgt met hart- en vaatziekten. Maar ook wat komt er eigenlijk op je af als je een hartaandoening hebt? Wat kan je verwachten in de zorg? Waar moet je op letten? Dat zijn denk ik de drie kernelementen.
Oké, okay, maar dan weten we een beetje wat het decor is waar jij in rondloopt. Jij houdt je bezig met dat onderzoek. Wat heb je dan met dat onderzoek? Wat vind je daar zo magisch aan?
Ja, onderzoek is... Het is inderdaad magisch. Het is te gek. Het gaat van celtherapie tot gedragspsychologie, wat dan mijn eigen achtergrond is. Het gaat over het allervroegste onderzoek, dat je eigenlijk nog niet zo heel goed weet. Als je probeert te ontrafelen wat een bepaald proces in een hartspier doet, dat je eigenlijk nog niet eens precies weet wat je met die kennis gaat doen. Maar het kan ook kennis zijn, nou, waar we het net even over hadden, dat je mensen melden zich met klachten. En hoe kan je nou zo goed mogelijk dat gesprek met iemand voeren, zodat je zo slim mogelijk onderscheid maakt tussen is het nou wel iets met het hart of is het iets anders? Ja. En die hele rijkwijde van dat onderzoek, ja, dat gaat, volgens mij kan dat nooit vervelen.
Ja, je zit hier ook met glimmende ogen. Dat,
ja, heerlijk.
Dat is altijd ingewikkeld van een podcast. Dat moet je er altijd een beetje bij vertellen. Hey, je bent hier als verandergast en die verandering die begint altijd ergens.
Verandergasten.
Beginnen met veranderen.
Hoe begint het bij jou? Dus wanneer merk je bij jezelf van hier is iets aan de hand, er moet iets gebeuren, het gaat niet meer zoals het zou moeten gaan. Hoe voel je dat aan jezelf?
Ja, dat ik vrees een klein beetje dat een eigenschap van me is dat ik altijd denk dat er iets moet gebeuren en veranderen en dat er iets anders kan. En dat kan heel klein zijn, dat iets net iets efficiënter kan of net iets slimmer kan. En het kan wat groter zijn. Dus ik vind het wel heel moeilijk om te zeggen, zo voel je het.
Dus het is eigenlijk altijd.
Ja, toch?
Nou ja.
Ja, het kan altijd beter, slimmer, sneller, anders. En ik denk voor de Hartstichting, wat er bij ons anders moest, is dat we hebben in Nederland fantastisch onderzoek. We staan echt in de top 3-4 in de wereld al jarenlang. En dat is echt bijzonder als je kijkt naar de omvang van ons land. En ook de omvang van de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Maar wat we niet zo goed doen in vergelijking met andere landen is zorgen dat onderzoeksresultaten ook echt in de praktijk terechtkomen. En dat het dus opgepakt wordt in de zorg. We hebben een complex zorgsysteem. Maar ook de hele route van een onderzoek totdat je een medicijn hebt ontwikkeld, wat wordt toegelaten op de markt, wat wordt gefinancierd, is ook een ontzettend duur en lastig proces. Dus bij ons begon het met, we weten dat we goede wetenschap hebben, maar wat kunnen we als Hartstichting nou doen om ervoor te zorgen dat we hiermee ook echt onze missie bereiken en zorgen dat we iets doen aan het probleem van hart- en vaatziekten.
En wie signaleert dat dan in de organisatie? Is dat iets wat jij opmerkt of borrelt het boven uit gesprekken?
Ja, die laatste. Het is denk ik een onderwerp waar heel veel onderzoeksfinanciers en wetenschappers zich mee bezighouden. In jargon is dat dan, hoe kan je de maatschappelijke impact van onderzoek vergroten? Ik denk dat bij de Hartstichting was dat veel kleiner en veel dichterbij. Dat we praten veel met patiënten. In de jaren voordat ik met onderzoeksbeleid bezig hield, heb ik veel patiëntenraadplegingen gedaan om te kijken naar, waar lopen zij tegenaan in de zorg? Wat kan daar beter? Wat kan daar slimmer? Welke informatiebehoeften hebben zij? En zo ontstond wel het idee dat er soms een grote, dat patiënten super gave ideeën soms hebben. En die heel erg inspirerend zijn voor wetenschappers. Maar ook dat er echt nog een groot gat zit tussen de wetenschap en waar patiënten behoefte aan hebben. En ontstond het idee, dat kunnen we toch dichter bij elkaar brengen.
En daar ontstond het idee. En welke rol speel jij daar dan in? Want dat is eigenlijk, ja, dat is een beetje het sparkeltje die het vuur moet gaan ontsteken.
Ja, verschillende rollen. In die tijd had ik de taak om patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek te vergroten. Dat was op dat moment denk ik ook wel controversieel. Veel mensen vroegen zich af of het onderzoek daar beter van werd, of het niet te complex was. Dus mijn taak was toen om te onderzoeken of dat zinnig was, hoe je dat dan zou kunnen doen en ook zorgen dat mensen daar enthousiast voor worden. Goede voorbeelden verzamelen, daarover praten, wetenschappers vinden die dat interessant vinden, die er positieve ervaringen mee hebben opgedaan en met hen op pad om weer met anderen in gesprek te gaan. En later, de laatste jaren, is mijn werk veel meer het organiseren van de samenwerking, het organiseren van hoe kun je verschillende partijen in het zorglandschap en in de wetenschap bij elkaar brengen. Zodat het niet alleen afhankelijk is van inspanningen van de Hartstichting, maar dat het ook echt duurzaam een standaard onderdeel eigenlijk wordt van het doen van onderzoek.
Ik wil even inzoomen op jou als mens. En dat doen we met een kleine metafoor.
Welk instrument ben jij?
Ja. Stel je maar even je favoriete band of orkest voor. Daar zitten allemaal instrumenten in. Die hebben allemaal een bepaalde taak in het muziekstuk of in het liedje wat ze spelen. En welk instrument ben jij dan? Waar vereenzelvig je je mee?
Ja, dat is best een moeilijke vraag natuurlijk. Als het niet om een orkest zou gaan, zou ik denken, kijk, mijn rol is ook op de achtergrond. Het is ook achter de schermen. Want het orkest is eigenlijk de wetenschap. Zijn de wetenschappers met al die verschillende instrumenten die samen muziek moeten maken. Ik doe zelf het onderzoek niet. Ik mag alleen maar stimuleren dat het orkest goed werkt. Dus dan zit je meer aan een soort artistiek of commercieel directeur te denken.
Ja, maar dat is geen instrument.
Dat is geen instrument, dus dat mag niet. Nee. wat er ook belangrijk is een van de dingen die we proberen te bereiken is de samenwerking tussen verschillende onderzoeksgroepen stimuleren, tussen verschillende disciplines stimuleren. En de wetenschap is ook een heel competitief veld, dus dat gaat ook niet altijd vanzelf. Dus harmonie is heel belangrijk. Nou ben ik niet zo muzikaal geschoold, dus nu moet jij me eventjes helpen. Maar volgens mij heb je verschillende instrumenten nodig om een harmonisch geluid te maken. Maar zijn er ook een paar instrumenten waar dat wel mee kan?
Ja, nou, dat kan met heel veel instrumenten.
Waar een harp of een piano of zoiets.
Nou, ja. Ik denk, je gaat nu richting het slagwerk of de bas in een band. Want dat is, die hoor je pas als ze weg zijn.
Oh ja.
Die zorgen voor een soort basis. Hè, die geven het ritme aan. Die versnellen als het nodig is. Of verdragen als het nodig is. Maar die staan zeker niet op de voorgrond. Hè. De drummer zit altijd achterin. En daarnaast staat de bassist. En die kijken heel vaak ook naar elkaar. Van oké, gaan we nu? Zitten we nog? Hebben we tempo nog goed? Of zijn we een beetje te snel gegaan? Dus daar moest ik denk, jij ging vertellen. Ja, toen denk ik, nu komt dat eruit.
Ja, dat vind ik ook een goeie. Alleen dat associeer ik met wat lagere tonen. Streng. Ja. En dan denk ik, volgens mij is mijn rol vooral om het ook licht en enthousiasmerend en inspirerend te laten zijn.
Ja, maar ik vind hem, we zijn niet op één specifiek uitgekomen, maar ik heb toch meer over je geleerd. Dus het werkt, de metafoor werkt weer. Ja, neem ons eens mee, wat heb jij dan, wat kan jij dan waardoor je denkt, het lukt mij om die lastige taak van dat verbinden en dat een beetje de smeerolie zijn tussen wat er nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Dus waar ben je dan goed in?
Ja, dat vind ik een. Ik denk, ik ben trouwens niet iemand die heel graag over mezelf denkt als die is daar goed in of die is daar goed in. Ik denk dat zo'n verandering inzetten vraagt dat je verschillende soorten mensen bij elkaar brengt die je nodig hebt om zo'n verandering te realiseren. In mijn geval is dat door patiënten te zoeken die heel goed over hun eigen ervaringen kunnen vertellen en daarin heel erg inspirerend kunnen zijn. Maar ook door samen te werken met een wetenschapper die zich aan de Hartstichting heeft verbonden, om ook echt in gesprek te gaan met collega's over hoe kunnen we onderzoek op een andere manier doen. En als ik het aan toevallig ging recent een collega weg. En nou ja, dan krijg je natuurlijk ook altijd een aardig briefje. En ik denk wat die zei is dat ik bijna alles wel lijkt te onthouden. Maar ook altijd dingen aan elkaar probeer te koppelen uit een hele uiteenlopende context. Dus probeer te verbinden en zo ook nieuwe ideeën kan genereren. Dat misschien, ik weet het niet, maar je zou het natuurlijk eigenlijk aan anderen moeten vragen.
Ja. Ja, maar dat hoor ik je ook wel de hele tijd zeggen. Dat je mensen die heel erg in hun eigen wereld zitten, die breng je bij elkaar om vervolgens weer samen een stap verder te komen.
Ja.
Ja. Ja, dus dat kan jij blijkbaar.
Dat hoop ik.
Ja, ja. Nou ja, anders had je niet gezeten, toch? Lijkt mij. Waar heb je zelf te groeien? Waar wil je beter in worden als veranderaar?
Ja, in heel veel, denk ik. Recent hebben we gekeken wat er goed is gegaan in de afgelopen 10 jaar in het financieren van onderzoek. Maar ook waar het beter kan. En voor mij als een van de eye-openers daarin, waarin ik ook echt een rol voor mezelf zie, is dat er heel veel draagvlak is ontstaan voor die nieuwe manier van werken, voor meer samenwerken, meer werken aan implementatie van onderzoek in de praktijk. En ook voor de samenwerking met patiënten. Maar dat ook blijkt dat het door heel veel onderzoekers ook gewoon heel erg lastig wordt gevonden. Dat ze niet zo goed weten, waar moet ik dan eigenlijk beginnen en hoe doe ik dat? Dus het gaat niet alleen om dat je inspireert tot verandering, maar ook dat je de juiste randvoorwaarden schept en de juiste ondersteuning daarbij biedt. En ik denk dat waar ik te groeien heb, is mijn passie is toch echt het starten van de verandering. Maar om uiteindelijk echt succesvol te zijn, moet je hem natuurlijk ook afmaken.
Ja.
Dus ik zie daar nog veel kansen.
Ja, hoe ben je gestart? Want dat idee is er, hè, van er moet eigenlijk meer patiënten betrekken bij wat we onderzoeken en hoe we onderzoeken. Ja, dat is een mooi concept. Maar ja, en dan?
Ja, hoe breng je dat in praktijk? In die tijd werd... Ik ben eigenlijk... De kern van onderzoek financieren is het beoordelingsproces van welke aanvragen ga je kiezen? Welke aanvragen ga je selecteren? Waar ga je uiteindelijk je geld aan geven?
Ja, want er zijn veel meer aanvragen dan wat jullie kunnen financieren.
Ja, we kunnen ongeveer in die tijd konden we ongeveer 15% van wat werd aangevraagd financieren. En dan waren de voorwaarden om überhaupt aan te kunnen vragen al heel streng. Er is natuurlijk de omvang van het onderzoeksveld is vele malen groter dan het budget van de Hartstichting. Dat proces werd altijd volledig gedaan door wetenschappers. En het gesprek ging dan ook uiteraard over de kwaliteit van de wetenschap. Er werd relatief weinig gesproken over, maar welke van deze problemen die nu worden voorgesteld om te onderzoeken zijn nu eigenlijk het grootst? En welke doen er nu het meest toe voor patiënten? Dus ik dacht, als ik daar iets aan wil doen, dan moet ik dus zorgen dat mensen die dat belangrijk vinden ook onderdeel worden van dit beoordelingsproces. Toen heb ik initiatief genomen om een commissie op te zetten waar patiënten in zaten, maar ook zorgverleners die zelf geen onderzoek doen. Dus artsen in topklinische ziekenhuizen, maar niet in academische huizen, verpleegkundigen. En ook een aantal mensen uit andere vakgebieden met de communicatieachtergrond, met de implementatieachtergrond. Om zo echt waarde toe te voegen aan de beoordeling. Maar ook die groepen erbij te betrekken die veel meer bezig zijn met maar wat doet er nu echt toe voor mij en voor anderen. Nou, dat heet Commissie Maatschappelijke Kwaliteit, hebben we dat in die end genoemd. Eerst pilotgewijs om te kijken of dat werkt. En stapje voor stapje bleek dat heel erg goed werkte. En werden ook de betrokken onderzoekers in de commissies daar steeds enthousiaster over. En nu is het eigenlijk gewoon één van de dingen die de Hartstichting standaard doet. Dus met dat project is het eigenlijk gestart.
Maar jij bedenkt dan, ik ga die mensen in een commissie stoppen en we gaan eens een keer uitproberen wat gebeurt er als die mee mogen praten over de beoordeling. Vond iedereen dat dan gelijk een goed idee? Of kreeg je toen al dat mensen dachten, wat gaan we nu doen? Dat doen we nooit. En dat zijn mensen die gaan oordelen over wetenschap en die hebben er geen verstand van.
Ja, dat klopt. Ja, dat is natuurlijk best een grote verandering in hoe je dat doet. En de traditie om het op een bepaalde manier te doen, niet alleen bij ons, maar ook bij andere onderzoeksfinanciers, is natuurlijk groot. De Hartstichting was niet de eerste. Er waren andere onderzoeksfinanciers die ook 1 of 2 patiënten in een commissie neerzetten. Daar waren de ervaringen ook wel wisselend mee. Omdat het best moeilijk is om je uit te spreken als je als patiënt in een commissie met hele slimme, erudite mensen zit. Met meer kennis over de materie ook nog eens. Ik had wel aan het begin al bedacht, we moeten dat wel een beetje anders doen. Zodat je wel echt ruimte krijgt. En omdat er zoveel zorgen omheen waren of dat wel goed ging, hebben we het eerst als experiment opgezet. Ook de wetenschappelijke aanpak gebruikt om te kijken of het werkt.
De hypothese is dat het beter wordt.
Precies.
We gaan kijken of het
werkt. In ieder geval dat het niet slechter wordt en dat we daardoor wel veel beter het onderzoek kunnen uitleggen en knelpunten in het onderzoek kunnen herkennen. En ja, na een aantal pilots, ik zal niet zeggen dat iedereen er daarna enthousiast over was. En ik denk dat nog steeds niet iedereen er enthousiast over is. Dat kan ook niet. Maar op den duur gaan voldoende mensen daar de betekenis van inzien. En ontstaat er wel draagvlak. En ja, dan is het ook een kwestie van even volhouden en het een kans geven.
Als je nou begint aan zoiets, hè, waarvan je ook van tevoren... Kijk, ik hoor jou zeggen, ik ben eigenlijk altijd bezig met hoe kan het beter, slimmer, mooier, handiger enzovoorts. Dus dat zit er van nature in. Maar dan, kijk, als je helemaal alleen op de wereld bent, kun je continu alles zelf bedenken. Maar dat is helaas, gelukkig ook maar, is dat niet zo. Dus je hebt een soort van houvast nodig om te snappen van ja, hoe ga ik dan dingen in beweging krijgen? Wat is jouw houvast? Wat is je, waar baseer je jouw aanpak of je veranderstrategie of nou misschien gewoon de dingen die je doet om het minder complex te maken? Waar baseer je dat op?
Op verschillende dingen. Ik ben natuurlijk een psycholoog in een cardiologische wereld. Gezondheidspsycholoog. Dat gaat ook over gedragsverandering van een individu. Maar het gaat ook over hoe verander je iets in de gezondheidszorg. Dus ik denk dat ik van huis uit een beetje kaders heb meegekregen over ja, hoe je mensen kan motiveren om ja, dingen op een andere manier te doen dan voorheen. En dat is natuurlijk een stuk makkelijker als je daarbij ook een probleem oplost wat iemand zelf heeft. Dus ik denk ook dat het voor mij is altijd, het gaat er niet zo om wat ik nou zo leuk vind om te veranderen. Maar het begint vaak bij, hé, dit gaat niet helemaal goed. Maar waar zit dan de oplossing? Waar zit dan de motivatie van mensen om hier aan mee te gaan werken? En ik denk dat dat voor mij altijd de kern is om zo'n verandering in te zetten.
Oké, dus je gaat kijken naar wat het belang en de motivatie is van de mensen die je nodig hebt. Die jou nodig hebben, omdat jij natuurlijk, je bent natuurlijk iets voor anderen aan het veranderen.
Ja.
Ja. Ja. Oh, ja, oké. En wat werkte dan niet? Dus wat zie je gebeuren waarvan jij vanuit jouw achtergrond als psycholoog denkt, ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Want er gebeuren natuurlijk in dit vakgebied, hè, het gebied van veranderen, ja, het gaat niet voor niks heel veel of heel vaak mis. Want ja, daar kunnen wij, luisteraars en ik in kluis, kunnen we onszelf natuurlijk wel een beetje zorgen over maken. Als je ziet hoeveel veranderingen er slagen.
Ja, klopt. En ik denk ook dat heel veel veranderingen niet slagen omdat de timing niet goed was of omdat het geduld niet genoeg was om het de kans te geven. Dat is denk ik ook mijn grootste onderschatting geweest vooraf, dat we zijn nu 10 jaar verder en nu zie je dat een verandering echt aan het beklijven is. Dat is natuurlijk echt een hele lange horizon en uniek dat je dat in dit werkveld en evaluatie met zo'n scope kan doen, waardoor je dat ook echt kan zien. Dus heel veel veranderingen werken denk ik nog niet in plaats van niet.
En je zegt eigenlijk, dan gaan we alweer denken, het werkt niet, ik ga iets nieuws proberen.
Ja, mensen geven gewoon snel op. Ja. Beetje meer geduld.
Beetje meer geduld hebben gewoon, dat is het. Ja, zeg ik gelijk tegen mezelf, daar heb ik niet zoveel van. Dat is mooi, want dan komen we gelijk bij het volgende onderdeel aan.
Verandergasten.
Doorgaan met veranderen.
Ja, jij zegt eigenlijk, ja, dat doorgaan, daar gaat het daar uiteindelijk om. Maar ik hoorde je net ook zeggen, ja, ik ben toch meer van het starten. Dus hoe is deze fase, de fase van het doorgaan, het volhouden, het geduld hebben voor jou?
Goede mensen om je heen verzamelen. Die, voor wie de passie wel is, het doorgaan met veranderen. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat iedere fase heeft zijn eigen mensen nodig. Een mooi voorbeeld is, we hebben jaren terug een onderzoeksagenda gemaakt voor de eerste keer. Dat was een grote verandering. Voor de eerste keer dat de Hartstichting actief het gesprek voerde over wat doet er echt toe en waar zouden wij het meeste tijd, geld, aandacht aan moeten besteden. Voorheen werd dat gesprek eigenlijk pas gevoerd op het moment dat er een onderzoeksaanvraag op tafel lag. Dat was denk ik de meest ingewikkelde verandering. Inmiddels is het veel gebruikelijker geworden, doen verschillende onderzoeksfinanciers dat. De Hartstichting gaat ook weer een nieuwe agenda maken dit jaar. Maar die ga ik niet leiden. Dat gaan andere mensen
doen.
Want
je hebt het al een keer gedaan.
Ik heb het
de eerste keer
gedaan.
Was het leuk.
Ik heb er veel van geleerd. Ik ben er nog steeds heel erg enthousiast over. Maar het is ook belangrijk dat de nieuwe agenda met nieuwe mensen, nieuwe inspiratie, nieuwe creativiteit in een nieuwe vorm. Dus ik zal er zeker niet nalaten om mijn ervaringen te delen, te inspireren. Ik zal denk ik ook af en toe echt mijn best moeten doen om even niks te zeggen en die ruimte ook te geven. En ik denk dat dat is altijd zoeken naar helpen aanzetten tot verandering, maar ook, ook anderen de kans geven om het over te gaan nemen. En
hoe ben jij er nou achter gekomen dat, dat je die tweede keer dat iets langskomt, dat je het dan niet moet doen zelf?
Nou, het zou misschien wel kunnen, maar je merkt altijd aan jezelf waar je welke mail in je mailbox beantwoord je als eerst.
Dat is een goeie.
Waar geef je prioriteit aan? En het is ook wat voor rol je inneemt. Ik denk dat door mijn rol binnen de organisatie nu, waarbij ik veel meer met onderzoekers praat, veel meer bezig ben met hoe we de samenwerking tussen de verschillende organisaties in ons werkveld nauwer kunnen krijgen. Dat we ook meer één agenda vanuit de verschillende partijen, dat we elkaar ook wat meer helpen om die grote uitdagingen die er zijn. Want let wel, ik praat nu de hele tijd over wetenschap en nieuwe ontwikkelingen. Maar het grootste probleem wat we hebben is dat er geen mensen zijn om de reguliere zorg te leveren. Dus laat staan dat wij allemaal nieuwe dingen bedenken waar nog meer mensen voor nodig zijn. Dus de uitdagingen zijn echt wel groot. Dus ik denk je wordt vanzelf getrokken naar weer nieuwe innovaties waar je dan mee bezig gaat. En dat maakt dan ook dat het vanzelf gaat dat andere mensen doorgaan met veranderingen die eerder zijn ingezet.
En lukt het je dan om er inderdaad van af te blijven?
De ene keer wat beter dan de andere keer.
Ja.
Ja.
En hoe zorg je nou dat je daar jezelf of door een ander op gewezen wordt?
Ja. Ik vind het super belangrijk om een hele open cultuur te hebben. Dus ik investeer ook heel veel tijd in informeel contact. Elkaar inspireren, ervaringen delen. Een keer een onderzoek uitlichten en daar met elkaar over praten. Brainstormen, vaak ook op van die ongeplande momenten, even aan het einde van de middag, dat je met je jas al aanstaat, dat je in gesprek raakt en dat je zegt, zullen we er gewoon even bij gaan zitten?
Yeah.
Dan hebben we daar de tijd voor. En ik denk dat het wel heel laagdrempelig maakt om ook te zeggen, maar ik heb daar eigenlijk een ander idee bij. En ik ben van plan om het zo te gaan doen. Dus ik denk dat heel belangrijk is, dat het ook dat je ook open moet staan voor feedback of voor nieuwe ideeën. Ja.
Ja, of misschien een kleine snauw. Dat is ook niet zo erg soms. Dat iemand soms zegt, Rebecca, je doet
het. Dat is ook interessant. Hè? Er zijn natuurlijk hele grote cultuurverschillen in hoe dat gesprek gaat. De Hartstichting is wat dat betreft echt een heel erg samenwerkingsgericht bedrijf. Er wordt niet zo snel gesnauwd.
Nee, wordt er niet. Nee.
Tegelijkertijd is de wetenschappelijke wereld best ook een stevige wereld. En wordt er best wel eens met de vuist op tafel geslagen. Zeg, ik ben het hier echt niet mee eens. Dus dat is ook een van de fascinerende dingen. En ook een van de onderdelen die natuurlijk belangrijk zijn als het gaat over samenwerken en verandering. Hoe ga je om met al die verschillende culturen? Maar nee, dat snauwen, dat valt wel mee.
Wordt niet gesnauwd.
Nee.
Wanneer is er nou een moment geweest dat je, en dat kan bijna niet anders, dat je dacht, ik weet het gewoon even niet meer?
Ja, geregeld.
En wat doe je dan?
Praten met mensen die er anders over denken. Of er misschien juist nog wel achter een plan of een idee staan. Ik vind het altijd belangrijk om een aantal mensen om je heen te verzamelen die echt autonoom zijn in hun denken. Zich niet meepraten, omdat dat ze denken dat ze gaan zeggen wat je wil horen, maar gewoon hun eigen visie vormen. En dan vind je altijd wel weer een route om verder te gaan.
Ja.
Ik heb wel anderen nodig om ook geduld te bewaren. Dus ik zoek ook altijd wel mensen om me heen die iets meer van de lange adem zijn. En zeggen, komt wel goed. Even volhouden of even afwachten. Of misschien als we naar iets meer links of iets meer rechts gaan. Ja.
Maar het klinkt alsof je bewust mensen opzoekt die net weer even anders in elkaar zitten dan dat jij in elkaar zit. En daardoor dus ook een ander perspectief hebben. Hoe doe je dat bewust? Want van nature zoek je mensen op die wel op je lijken. Dus vaak moet je daar een beetje moeite voor doen om iemand op te zoeken die misschien soms ook een beetje in eerste instantie vervelend vindt.
Ja.
Want ja, goh, dan komt die weer of komt ze weer. Maar die heb je juist vaak heel hard nodig.
Ja, klopt. Ja, dat betekent dus ook dat je als je bijvoorbeeld mensen aanneemt, dat je dat niet in je eentje moet doen. Dat je goed moet luisteren naar anderen daarin. Eigenlijk is de kern van mijn veranderaanpak is verschillende perspectieven bij elkaar brengen om zo iets nieuws te gaan doen, een nieuw inzicht te krijgen of meer aandacht te besteden aan hoe werkt het voor die patiënt of hoe werkt het voor die zorgverlener. En niet alleen is het wetenschappelijk interessant. Dus het zit denk ik een beetje in mijn DNA om het juist leuk te vinden als iemand een beetje anders is. Ik denk ook wel, dat laat ook literatuur over hoe groepen functioneren werken. Dus er moet ook enige samenhang blijven. Dus als je alleen maar mensen hebt die heel erg anders zijn en heel erg uitgesproken zijn, werkt een verandering ook niet. Dus er zit balans in, denk ik.
Ja. We gaan naar de laatste fase.
Verandergasten.
Stoppen met veranderen.
Ja, een beetje een ingewikkelde fase altijd. Zeker als je er voor je gevoel misschien middenin zit. Je hoeft ook niet te stoppen bij de Hartstichting overigens. Daar gaat het niet over. Maar ja, wanneer is het moment dat je er van af moet blijven? Dat je terug moet stappen? Hoe voel je dat aan? Dat het tijd is geworden? Wat gebeurt er dan in jezelf?
Ja, ik kan me dus voorstellen dat ik zelf dat moment ietsje te vroeg soms heb. Dat ik er van af wil blijven.
Want?
Nou, ik vind het in gang zetten van de verandering dus heel erg leuk. En dan dat doorzetten, daar probeer ik altijd al andere mensen bij te zoeken. Ik geloof toch ook heel erg, dat is een beetje de wetenschapper in mij, in goed evalueren en goed kijken wat er is gebeurd. En zo ook beslissen, heeft dit nu voldoende draagvlak gekregen? Is het nu voldoende beklijfd? Kan ik het loslaten? Een voorbeeld is die commissie met die patiënten die ook onderzoek beoordelen. Dat is gewoon staand onderdeel van beleid. Moet je even niks aan veranderen? Werkt gewoon goed? Natuurlijk kan ik allerlei ideeën bedenken om het nog beter te doen. Nieuwe disciplines eraan toe te voegen. Nog andere accenten te leggen. Maar dit is gewoon goed. En nu moeten we gewoon werken aan dat zo blijft. Dat we steeds weer nieuwe mensen vinden die het leuk vinden om dit te doen. Kiezen, denk ik. Durven kiezen waar je je aandacht aan besteedt. Is denk ik daarin heel belangrijk.
Ja. Ja, dus enerzijds stop je soms te vroeg, omdat er iets anders is wat je leuker vindt. Of waar je denkt, oh, dat is belangrijker. Of daar kan ik weer opnieuw beginnen. Ja. Anderzijds hoor ik je ook zeggen, ja, de uitdaging is vooral ook om er van af te blijven. Om niet weer iets nieuws te bedenken. Maar om het te laten beklijven of te laten rijpen. Of nou ja, geef er een woord aan.
Ja, zeker. Het is ook, je moet je denk ik heel goed realiseren dat iedere keer als wij iets nieuws bedenken, heeft dat consequenties voor hoe wetenschappers hun werk kunnen doen. Wat er van hen wordt verwacht, hoe onderzoek wordt georganiseerd. Het allerbelangrijkste waar we voor moeten zorgen is dat die wetenschappers uitstekend hun werk kunnen doen en betekenisvol kunnen zijn. Dus
je moet ook een beetje voorspelbaar zijn.
Ja, zeker. En je moet voorzichtig, je moet overtuigd zijn dat veranderingen echt nodig zijn. En anders moet je er ook vanaf blijven.
Ja. Welke signalen krijg je dan als je te vroeg bent gestopt? Of te vroeg bent, het over hebt gelaten aan de anderen?
Ik denk weerstand, onbegrip over een verandering. Reacties bijvoorbeeld vanuit wetenschappers die zich beperkt herkennen in beleid van de Hartstichting. Een voorbeeld is onderzoekers die actief zijn op een terrein waarvan het onderwerp niet op de onderzoeksagenda van de Hartstichting stonden. Voor hen was het echt lastig. En het heeft lang geduurd voordat ik ook inzag dat we wel heel veel vertelden over de onderzoeksagenda en wat we daarvoor deden. Maar dat we niet actief erbij vertelden. Ja, maar het betekent niet dat al het andere onderzoek niet en nooit meer voor financiering in aanmerking komt.
En jullie hebben een stikstofkaart gemaakt. En mensen gingen kijken, sta ik erop. En als ze erop stonden, waren ze heel erg zorgen. In jullie geval gemaakt
was het andersom?
Zorgen omdat ze er niet op stonden.
Precies. Ja. En dan ben je zo bezig geweest met de verandering en die onderzoeksagenda moet landen, die moet draagvlak krijgen, dat je eigenlijk vergeten bent om wat er niet verandert en wat er blijft bestaan, om daar ook aandacht aan te besteden. Ik denk dat
het is een mooie
belangrijke
wijsheid.
Learning is.
Ja, zo'n mooie wijsheid. Vaak gaat er zoveel aandacht naar de verandering uit dat er geen waardering meer is voor al het werk, wat meestal 99% is, wat gewoon doorgaat. En dat mensen dan denken, ja, en ik dan?
En dat geldt voor wetenschappers en dat geldt natuurlijk ook voor je eigen medewerkers die daaraan werken. Ja, absoluut.
Ja, grappig. Hoe rond je een verandering voor jezelf af? Hoe zorg je dat het dat er ook een soort punt of een uitroepteken achter wordt gezet?
Vieren is super belangrijk. vieren van hoogtepunten op allerlei momenten in zo'n verandering. Niet alleen aan het einde, dus niet alleen als het voltooid is, maar ik denk juist, nou ja, met het opstellen van een agenda is het moment dat je de onderwerpen hebt mooi, op het moment dat je de strategie hebt uitgewerkt mooi, en als je dan je eerste onderzoek hebt gefinancierd of het eerste resultaat echt hebt bereikt, je eerste doel hebt bereikt, en allemaal super gave momenten om te vieren. En wat ook energie geeft voor iedereen.
En dat doen jullie dus ook?
Ja, zeker. Ja.
Veel gevierd bij jullie. Geheel gezond natuurlijk.
Nou ja, bij voorkeur wel. Maar nou ja, het hoeft niet altijd met champagne en taart. Maar nee. Wel erbij stilstaan. Een mooi artikel erover schrijven is natuurlijk ook een wetenschappelijke manier om iets te vieren.
Ja.
Dus het kan op allerlei verschillende manieren. Ja.
Mooi. Ik heb nog maar één vraag. Nou, ik heb wel heel veel vragen, maar voor nu nog maar één vraag voor je. Wat zou je andere veranderaars mee willen geven? Die luisteren hier naar dit gesprek tussen ons. En die houden zich elke dag, wanneer wel heel vaak, met verandering bezig. Wat zou je ze voor wijsheid mee willen geven? Of een mooi inzicht van jou?
Ja, ik denk dat de kern van mijn kijk op veranderen is, breng verschillende perspectieven bij elkaar. Heb een vergezicht. Wees daar ook voldoende zeker van. En laat je niet van de wijs brengen. Heb dus ook een beetje geduld dat in die end, als je blijft werken aan die veranderingen, dat je hem realiseert. En geef dus niet snel op.
Mooi. Mooi inzicht. Dankjewel, Rebecca Abma-Schouten. Je hebt naar haar geluisterd. Ze is manager onderzoek en zorginnovatie bij de Nederlandse Hartstichting. En mocht je nog wat over hebben, dan kun je daar altijd een donatie aan doen. Want er is nooit genoeg onderzoek naar. Want je krijgt er zelf ook ongetwijfeld een keer mee te maken. En dan kan je maar beter zorgen dat er iemand in de buurt is die je kan helpen. Dankjewel, Rebecca. En jij dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Verandergasten.
Dank voor het luisteren naar Verandergasten. De podcast van Cede de Boer over het realiseren van transformaties. Je helpt ons enorm met 5 sterren, een like, follow of duimpje. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app. Vergeet je niet te abonneren als je niks wilt missen.